We zullen met elkaar beginnen. Vader, dank u wel voor het feit dat u ons deze plek geeft. Tijd, ruimte, gelegenheid om ons samen te verdiepen, Vader, in dat wat u zegt. En één ding heeft u in al onze levens op allerlei verschillende wijzen onderstreept, gemarkeerd. We kunnen niet zonder dat woord van u. In alle dingen die mensen zeggen, in alle dingen die mensen doen, in alles wat geschreven wordt, is daar dat geschreven woord van u. En Vader, we hebben ontdekt, u heeft ons laten ontdekken in ons leven, dat met die woorden we kunnen leven. Dat we met uw woord de toekomst tegemoet kunnen gaan. Maar tegelijkertijd, Vader, dat we met uw woord deze dag, vandaag, in de situatie waar we ons in bevinden, dat we die dag aan kunnen, omdat u er bent en draagt. Wilt u ons erbij zijn in de studie? Vader, u zult leiden in spreken, leiden in het horen en verwerken. En mag het dat ene doen, Vader, dat we heel duidelijk, na elke studie, maar ook aan het eind van de week, met elkaar en tegen elkaar kunnen zeggen, het was rijk en mild wat u ons wilde geven. Zo vragen we u, Vader, om uw nabijheid en daar dank u voor dat u dat geven wilt, de leiding van uw geest, en werkt u het uit in Jezus' naam. Amen. De gemeente, Eben Aezer, werkt met een jaarthema. En dat jaarthema, dat komt uit Jesaja 40 vers 8. Het staat op een van uw werkbladen. En dat jaarthema voor dit jaar, 2010, is het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Nou, dat komt natuurlijk uit een groter geheel, dat is vers 8. En daarom gaan we met elkaar lezen in Jesaja 40. En ik denk dat het goed is om de eerste 11 versen te lezen. Jesaja 40. En dan begint er een heel bijzonder gedeelte in het boek Jesaja. En dat heeft te maken met troosten. Hoofdstuk 40 tot en met 55 noemen ze ook wel het troostboek. En dat is heel belangrijk om daar eens over na te denken. En dan zegt Jesaja 40, troost, troost mijn volk, zegt uw God, spreek tot het hart van Jeruzalem, roep het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren, effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. Hoor iemand zegt, roep, en de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af als de adem des Heren erover waait. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode Zion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet, zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen met kracht. En zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. Lijkt me wel goed om dat met elkaar eens te gaan bekijken. En eigenlijk is dat hele Jesaja-boek een heel bijzonder boek. Je zou kunnen zeggen, dat zegt iemand, het boek is een Bijbel in het klein. Alles zit erin. Wat God zich heeft voorgenomen, dat wordt uitgewerkt in de geschiedenis. En als je Paulus zou bekijken, dan zie je dat in Efeze 1 vers 11, hij daarop teruggrijpt, hè, dat God de bouwmeester is van alle dingen. En nou zijn er wel eens mensen die zeggen, ja sorry hoor Andries, maar dit is toch niet voor ons. Het is toch een boek uit het Oude Testament, uit Tenach, en dat is toch niet voor ons. En toch denk ik dat je dan jezelf tekort doet. Want wat heeft God gedaan met zijn volk? Wat heeft God gedaan in het eerste deel van de Bijbel? Hij heeft zijn volk beloofd dat hij er zal zijn. En het mooie is dat de lijn die God met Israël gaat door de geschiedenis, straks aan het eind, als dat moment er komt dat de volkeren die nu het niet zien, geen oog ervoor hebben, een gesloten hart voor het volk hebben, aan het eind zal zien, zo is het gegaan. U bent daar begonnen, u bent daar naartoe gegaan en dat was de weg die u bent gegaan. Dus al die ongelovigen, want God zal worden alles in alles, geloof ik met mijn hele hart, al die ongelovigen zullen overtuigd zijn door dat wat er staat van, zo heeft hij het gedaan. En dat was goed ook, want die weg had niet anders gekund. En wat betekent Jesaja voor mij, voor u, voor ons als gelovigen? God zegt dingen. En God doet dingen. Dat is dat begrip woord en daad wat in één woord zit. Hè, dabar. We hebben het gisteren nog in een predikatie gehoord. Maar voor mij en voor jou kan het betekenen. Datgene wat God hier zegt. Echt. Hij heeft het gedaan. Zie je wel. God houdt zich aan datgene wat hij zegt. En zoals God zich houdt aan wat hij zegt. Naar zijn volk toe. Zal hij dat ook doen naar ons. En het geeft in jou en mijn leven. Standvastigheid, vertrouwen, rotsvast vertrouwen. Maar je zou het boek, dit profetenboek Jesaja, tekort doen, als je zou zeggen, ja, dus het gaat alleen maar over de toekomst. Aan de andere kant, als ik het lees, en zullen we dat een aantal keren goed met elkaar doen, dan zie ik ook van, ik kom daar zo'n enorme rijkwijde van de liefde van God, van de kennis van God, van de wijsheid van God, van de macht van God tegen. Ik zou niet zonder kunnen. Ik weet niet hoe het aan het eind van de dag zal zijn. Ik kan nog geen seconde voor me uitkijken. Er is er één die mijn hele leven van het begin tot het eind, die de hele geschiedenis van het begin tot het eind, die al die mensen in het oog heeft en in het oog houdt. In de toekomst zal er een moment zijn dat alle mensen zullen terugkijken naar wat er gebeurd is. En ik denk dat er dan, hè, dat is wat Filippenzen zegt, dat Paulus dan zegt van, dat ze hun knieën zullen buigen en dat hun tong zal zeggen, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Het is goed zoals u het heeft gedaan. En dan krijg je allerlei vragen in pastorale zin. Controleert God alle zaken? Is God betrokken bij alle details in mijn leven? In mijn ziek zijn, in mijn worsteling in mijn huwelijk, in mijn alleen zijn en noem alle andere varianten maar op. God ziet de details. En zo was er een klein mannetje, in een klein arkje, in een grote rivier die vereert wel zo'n godin, de Nijl. En het huilen van het kindje Mozes leidde ertoe dat God door hem Israël verloste uit Egypte. En als je wat rond zou willen lezen, wil ik je daar best wat teksten voor geven. We zitten midden in de geschiedenis van Israël. Je zou kunnen zeggen, de Assyriërs zijn bezig wild om zich heen te slaan en alle volkeren stuk voor stuk voor stuk te veroveren. En dan staat het voor de muren van Jeruzalem. Ik kan me voorstellen dat je daar, als je daar staat, trouwens toch een mooi punt om op de muren van de stad te staan en over de stad uit te kijken. En als je daar dan die meer dan 100.000 soldaten ziet, de schrik gaat, dat grijpt je. Hoe kan dat nou? Dit gaat fout. En in één nacht wordt wat tot een wereldrijk had kunnen uitgroeien, door God opzij geschoven. Het gaat namelijk niet om wat Sanherib doet. Het gaat om wat God bezig is te doen. Hij die was en die is en die zijn zal. Wie heeft het nou echt voor het zeggen? Hij heeft het in tijd en ruimte voor het zeggen. Het is onder zijn controle. En dat vind ik dan heel bijzonder. Hè, als je dan een gegeven moment. Het is zo'n, soms een regeltje uit een lied. Het is een woord dat je ergens oppakt. Ik ben niet bang, schreef een dichter. Ik weet, de wereldleiders leiden deze wereld niet. God wel. En dan zegt de schrijver, God dank. Het is in zijn handen. En alle theorieën die er worden ontwikkeld, is Obama misschien, ik weiger het woord zelfs uit te spreken, of is het daar, of is de VN, of is dat. Ik weet één ding, het is geen schuilen, maar het is de zekerheid, het is in zijn hand. En hij werkt uit. God wel, God dank. En God is degene die ook in jouw leven doet, en in mijn leven doet, dat hebben we ontdekt. Dat waren de woorden vanmorgen ook die weer klonken. In de ochtendopening met elkaar. God doet wat hij zegt te doen. Hij belooft het en hij doet het. En ik denk wel een gegeven ogenblik, men deelt op school aan leerlingen en aan studenten allerlei boeken en readers uit. Ik denk dat de volkeren straks de profetenboeken krijgen. En dat de tekstboeken zijn die God zou kunnen gebruiken van kijk, zo heb ik het gedaan, zo heb ik het gedaan en dat heb ik uitgewerkt. Als we Jesaja lezen in dit gedeelte, dan moet je niet blijven steken in het verhaal. Dat vind ik altijd moeilijk van de zondagsschool. Die willen een mooi verhaal vertellen. Maar heerlijk als je met de zondagsschool, en ik heb dat wel eens besproken en dat probeer dan ook aan te geven, dat als je al in je verhaal kan aangeven wat voor diepere laag erin zit. Horen ze dat dan? Misschien op dat moment niet zo. Maar er komt een moment en zeiden van, hey, ik denk dat we zo'n kinderen niet moeten onderschatten. Je moet dus niet blijven steken in het verhaal, zou ik bijna zeggen. Maar zoek er nou in. Wat staat er? Wat doet zijn hand en wat is zijn hart aan het doen? In dat wat er gebeurt. En dan zie je zijn wil. En als je het niet ziet, dan weet je zijn hart erachter. Het zal nooit buiten een omgaan. God kent de toekomst. En ik denk dat dat bijzondere zaken zijn. Nou, als je Jesaja dan gaat lezen, en daarvoor heb ik die aparte indeling gegeven, dan kom je koningen tegen. Hij was tijdgenoot van Hosea, Micha en Nahum bijvoorbeeld. Hij had te maken met allerlei koningen, Uzzia, Jotam en noem alles maar op. Maar hij heeft zo'n mooie naam. En een naam zegt een heleboel. Hij heette Jesaja. En wat betekent die naam Jesaja nou? Redding zal er zijn. Dus Jehoshua, dat is dat schaduwbeeld, Jesaja is dat schaduwbeeld van de Christus. Want God redde niet alleen tijdens het leven van Jesaja, hij zal het ook straks doen. En hij doet het steeds. En als je naar Jesaja kijkt, dan hoor je in het Hebreeuws, hoor je ook al Jozua. En als je Jozua hebt, dan zit er heel dichtbij de naam van Jezus, van Jehoshua. Redding zal zijn, redder is God. En dat is het accent wat er moet liggen. En ik denk dat dat hele bijzondere dingen zijn. God zal redden. Zal zijn redding. Dat is heel letterlijk eventjes heel plastisch gezegd. En wat zal het betekenen voor Israël? De verwijdering van de vijanden uit het land en om het land. En hij zal in kracht aanwezig zijn wanneer heel Israël gered zal zijn. En je hoeft maar bladen te bekijken, de media te volgen, en ik heb hier een voorbeeld daarvan liggen, een blad waarin zaken geprobeerd wordt zaken te zeggen zoals ze zijn. Hoe het met het volk zit. En ook omdat het vanuit een gelovig perspectief van Messias gelovige Joden geschreven is van, dat is God aan het uitwerken en op hem kunnen we vertrouwen. Dat is zo bijzonder als je dan met zo'n man praat uit de Messias gelovige Joden. En die dan volop beleidt, wat wij ook mogen beleiden, dat het onder controle van God is. En dan gaat het om Jeruzalem. Ja, dat is de navel van de aarde. Dat is de stad waar alles om draait. En ik denk dat dat middelpunt van alles, die navel van de aarde, dat middelpunt van de mensheid, dat is die stad. Vind je het gek dat de tegenstander de volkeren te hoop laat lopen? En ik denk dat dat bijzonder is. Er is een doel. God gaat een richting, heeft hij ingeslagen. En op weg naar dat doel geeft hij ons nu draagkracht en nabijheid. En dan heb je van die liederen die dat soms ineens onder woorden brengen. En ik citeer dat, we zingen het wel eens, mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen, ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in 100 bochten, sorry. Maar dat zal ik nooit doen. Ik zal zelfs hun naam niet noemen. En dan worden de dingen gezegd die God doet, zoals wij het zouden kunnen nazingen en meezingen. God is de God die van ons houdt en zaken een plek geeft. En ik vind het machtige, we lezen met elkaar, gaan we nu lezen in Jesaja en daarmee bezig. Maar God heeft hier zaken gezegd. En dat is het fijne van zo'n indeling in het groot. Het begint met verstrooiing. Maar daar laat God het niet bij. Hij spreekt hiervan, na ballingschap komt terugkeer. Na ballingschap komt herstel. Na ballingschap komt weer terug in het land. Op de plek waar ik jullie hebben wil. Tot lof en eer van mij en tot zegenkanaal van de wereld. Nou, Paulus spreekt erover in, noem maar op, Efeze 3 vers 6 en in Colossense 1 vers 20. Het is gewoon fijn om mee bezig te zijn. Ik zal u niet langer met de inleiding vermoeien. We gaan de schrift openen. En u heeft daar dus dat werkblad bij. En ja, daar kunt u op schrijven en naar kijken en wat dingen mee onthouden. Ik heb het genoemd een stem in de woestijn. Vond ik eigenlijk een hele mooie samenvatting. Maar ik had het ook kunnen noemen een stem vanaf een berg. Want dat is de tweede stem die klinkt in het stuk. Maar ik denk, begin met die woestijn. Want dat is de plek waarin we zitten. En eigenlijk zou je als een soort banier, weet je, je hebt van die websites, dan wappert er zo'n banier overheen. Nou, ik zou bijna willen zeggen, de banier op de website vandaag is, hij is je vertrouwen waard. We gaan kijken. We lezen met elkaar in het profetische boek Jesaja. En dan wordt dan gezegd, in Jesaja zit alles. Het boek is een Bijbel in het klein. En inderdaad, heel dat heilsplan van God zit erin. God neemt zich iets voor. God begint dat en werkt dat feilloos uit tot het eind. En ik denk dat dat hele bijzondere dingen zijn. Bijvoorbeeld, laten we kijken wat hij zegt in Jesaja 46. En daar staat het helemaal uitgebreid in. Goed om voor jezelf te lezen. En ik lees niet het hele gedeelte. Ik pak 10 tot en met 13 van Jesaja 46. En dan staat er zo mooi door de, dat is niet in de Bijbel, maar er staat er, de goden van Babel redden het niet. En dan zegt Jesaja, geïnspireerd door God, niemand is mij gelijk. Ik immers ben God. En er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Ik, en dan krijg je hem, die van den beginnen de afloop verkondig. En vanouds wat nog niet geschied is, die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. En die uit het oosten een roofvogel roept, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit, ik heb gesproken, ik doe het ook komen, ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. Hoort naar mij, gij trotse van hart, die ver van gerechtigheid zijt, ik ben mijn gerechtigheid nabij. Ze is niet ver en mijn heil zal niet vertoeven. Ik geef in Sion heil aan Israël mijn luister. Nou, dat waren wat verzen die in het begin mochten klinken. En we gaan nu kijken met elkaar naar het eerste vers. Waar dan heel kort staat, troost, troost mijn volk, zegt uw God. Eigenlijk heel bijzonder. Het gaat dus over troosten. En dat woord troosten, dat heeft te maken, er zit een woord achter in het Hebreeuws. Dat betekent iets wat uit je ziel komt, wat heftig ademt. En God gaat vertroosten. God komt onze ziel nabij, ons bewuste zijn. Troost, troost mijn volk. En in Jesaja 40 dus begint het zogenaamde troostboek van Jesaja. En troost is heel bijzonder. Ik wil het toch gelijk maar zeggen, troost, dat heeft tijd nodig. Je kan niet even snel tegen iemand zeggen en denken van oké, dan ben ik klaar. Overhaast, snel troosten gaat niet. En ik denk dat we dat moeten doorhebben. Als je iemand kwijtraakt. Hè, dan is het bij de Joden zo dat je de eerste week, geloof ik, erbij bent. Eten klaarmaakt, tranen droogt, je schouder biedt, noem maar op. En je bent er met je aanwezigheid. Dat is je troost die je biedt. En pas daarna krijg je het moment dat als iemand de tranen nog heeft, maar dat je wat kunt zeggen vanuit Gods woord. Maar je kan niet overhaast troosten. En het meest erge wat je dan wel eens hoort, dat iemand zegt van ja, maar het is nou al 3 maanden geleden. Of dat men zegt, het is al nou zo'n tijd terug. Troost is iets van fijngevoeligheid. En ik denk dat dat een punt is. In Psalm 77 staat het heel mooi. Mijn ziel weigert zich te laten troosten. En moet je dan kijken, als je het iets anders vertaalt, staat er, mijn ziel weigert andere troost dan de troost die God geeft. Ik heb een collega gehad en die verloor zijn zoon. En een gegeven moment, we stonden samen bij de koffie, je kent dat wel, pauze. En dan gaan al die docenten als een soort vliegen op die koffie af, want daar moet je wezen. En soms naar die koffie toe. En we kwamen samen bij de koffie terecht. En waar spraken we over? Hij zegt, heb jij een boek voor mij? Wat me echt troost. Ik heb er nou een heleboel gelezen. En gekocht en gelezen. En weggelegd. Het troost me niet. Dus ik heb er wat voor je. Ik had thuis een boek waarin de troost die schrijver uitsprak, heel veel te maken had. Alles te maken met wat God troost. Ik zeg, ik geef het je en hou het zolang je het nodig hebt, hoef het zelfs nooit terug. Maar ik denk dat dit woorden zijn die jou wel kunnen troosten. En dan heb ik, weet je, als mens ben ik dan zo in staat zo van, en, werkt het? Ik heb het niet gevraagd. En we gingen met vakantie en hij zegt, ik stop nog wel in je bus, maar het is wel een fijn boek. Ik zeg, ik hoef fijne boeken niet terug, hou ze maar. Want ik weet hoe troostend dat boek is. Een mens die zo'n verdriet heeft, kun je niet met een snel boekje troosten. Daar moet je bij staan, daar moet je over praten, daar moet je voor bidden. En ik denk dat als je echt iemand wil troosten, moet je iemand, ja, mag ik moeilijk zeggen, recht laten wedervaren. Als iemand echt verdriet heeft, dan erken je hem in dat, of haar in dat verdriet. Dan geef je verdriet de ruimte. Want als je troost, heb je altijd een persoonlijke relatie met iemand. Met degene die getroost wordt. En dan heb je dat verdriet in je armen misschien wel. Je kan niet algemeen zeggen troost. Je kan ook niet zeggen troost komen over ons en over onze kinderen. Want wat is nou troost letterlijk? Bij God. Ik vang je tranen op in een kruik. Dat is het beeld wat de profeet kiest. Je kan bij mij, vind je een thuis voor je tranen. Troost is nooit en nu ophouden met huilen. Tranen mogen er zijn. Tranen die je nooit hebt kunnen huilen. Tranen die je niet kunt stoppen zoveel ze er zijn. Huil ze. Dat is troost. Huil ze maar. En vind een thuis bij hem. Er overkomt je iets in een concrete situatie. En in die concrete situatie vraagt God van jou en van mij om voor elkaar en voor die ander tot troost te zijn. Dat kan nooit snel. Dat kan ook niet goedkoop. Want dan is troost vreed. Maar troost is de anderen zijn verdriet geven. En samen het zoeken bij God. Want dat is het natuurlijk wel. En ik denk dat het mooie is van wat Jesaja hier doet. Het is niet alleen dat volk wordt getroost, maar ook de gelovige wordt getroost. Ook jij en ik worden getroost. Want er zijn zaken waar je eigenlijk alleen maar goed over praten kunt met God. En er zijn zaken die, waarvan je alleen bij God kunt komen en werkelijk ervaart dat hij er is, dat hij je draagt en dat het niet buiten hem omgaat, al begrijp je er niets van. En soms heb je niets meer over. Dat geldt ook voor dat volk natuurlijk, want daar heb ik het over letterlijk, maar ook voor ons. Soms heb je niets meer over dan je tranen, of zelfs die heb je niet meer. En dan, ik heb het laatst met een broeder in een eindsituatie, als ik het zo mag zeggen, besproken en gesproken. Hij zegt, ik kan 's morgens wakker worden. En dan weet ik maar één ding, dat is wat ik over heb gehouden. Ik weet maar één ding, God is nabij. U bent nabij, Heer. En dan gaat die draagkracht, die draagt me. Alles viel weg. Ik heb overgehouden. Hij is niet boos op me. Er is geen schuldvraag. En al die zaken. Hij is nabij. En ik denk dat dat het is. Die troost die je mag weten. Het verdriet wat er is. En om je en onder je. Kies maar een metafoor. Ik ben er eenmaal, wat dat betreft, in mijn vak zit ik. Dat is wat je nodig hebt. Dat er armen zijn die je dragen. En dan zeggen we, troost, troost mijn volk. Ik ga terug. Het volk van God moet getroost worden. Maar wie troost er nou? Natuurlijk wordt er troost gezegd tegen degene die het horen. Tegen wie je het zeggen kunt. En als ik dan zie wat er gebeurt. Als ik dan zie wat dat volk van hem overkomt. En ik volg de media een beetje. Net zoals u natuurlijk. Als het over Israël gaat, ben ik wakker. En ik hoorde opmerkingen in op straat. En ik hoorde opmerkingen in, en noem maar op. Dan denk ik, oh. Ik kijk naar het journaal. En ik zie daar een journalist. En het enige wat ik van die man kan zeggen is, ik hoop dat ik je ooit een keertje in Israël tegen het lijf loop. En dat ik eens even een goed gesprek bij je, met je mag hebben. Want je hebt geen zicht, geestelijk, op wat God aan het doen is. Het is. Het volk wordt steeds verder in de benauwdheid gedrukt. En dat zie je door hem gedaan worden. Maar wanneer komt er troost voor het volk? En daarmee bedoel ik niet, want dat is een neiging die mensen hebben. Oh, die troost komt, nou dat is goed, dan laat ik het nu los. Nee, ik denk dat ons gebed er moet zijn. Een gebed is voor het volk bidden. In zijn nabijheid dat hij zal. En hij doet wat hij zegt. Maar troost komt er voor Israël, voor het volk van God, als de Messias regeert. Als die spreekt vanaf een berg. En dat is het punt waar het om draait. Moet je kijken hoe dat vers in elkaar zit. Ik ga even wat structureel lezen. Vers 1 en 2. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Die God die daar spreekt is ook degene die tegen ons spreekt door de brieven van Paulus. Hè? Laten we even die vader voor ogen houden. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roep het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, enzovoort. He, dus daar gaat het over troost. De lijdenstrijd van Jeruzalem is volbracht. Dat is een stuk troost die er spreekt. En als je dan kijkt naar de verzen 9 en 11, 9 tot en met 11, daar zie je weer dat het gaat over troost. Dus vers 1 en 2, je zou kunnen zeggen, staat ten opzichte van vers 9 en 11, het staat vol troostende beloften. Hij zal komen met kracht. Zijn arm zal heerschappij oefenen. Hij heeft zijn loon bij zich. Zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal zijn als een herder. En dan vind ik dat zo mooi. De zogende zal hij zachtkens leiden. Zo'n simpel oud woord. God is een God die heel fijngevoelig is. Heel dichtbij is in dat soort zaken. Nou, en daartussendoor zitten dus in 1, 2 en 9 tot en met 11 staat troost. Wat troost er? Ten diepste en ten volle als God in de Zoon naar het Sion komt. En dan krijg je, wat roept die stem? De versen 3 tot en met 8. Nou, en daar gaan we dus met elkaar over lezen. Het is heel bijzonder. Hè? Maar in die versen klinkt de troost. En werkelijke troost zal er zijn als de Messias komt en regeren gaat. Dus, tweede vers. Spreek tot het hart van Jeruzalem. En roept haar toe. Waarom? Omdat het volk moet horen. En ik denk als je om je heen kijkt en ziet wat het volk overkomt, dan kom je lijden tegen. Zowel voor het volk als voor Jeruzalem. Dat was toen en dat is nu hun ervaring. Maar er komt een moment dat dat voorbij is. En dan weten we ook, dat zeggen wij dan, dat weten we, dat weet Israël ook. Ik kom het tenminste tegen, ook bij rabbijnen, dat ze iets betekenen voor die wereld. Wij noemen dat dan, binnen EH, in ons jargon noem ik dat dan maar, het zegenkanaal voor de wereld zijn. Als Israël straks op zijn plek staat door God, en naar de wereld toe gaat met die boodschap, dan klinkt er werkelijk evangelie. Dan zijn ze dat zegenkanaal. En wat heerlijk dat dat gaat gebeuren. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roept haar toe. En wat moet er geroepen worden? Volbracht, vervuld is haar lijdenstijd. En dat woordje lijdenstijd, daar mag je ook iets anders voor invullen. Namelijk zoiets als, het is een zware opgave. In Rotterdam is een hele klus. En wat is dan een zware opgave? Je krijgt zoiets als, het heeft te maken met ploeteren. Het heeft te maken met, je moet iets doen om je schuld af te betalen. Dus het is zwaar. Het is moeilijk. Het heeft iets met wat Paulus zegt in 2 Timotheus 2 vers 3. Leid met de anderen als een goed soldaat van Christus. Het heeft iets van dienen. Terwijl je het niet misschien wil. Maar het heeft te maken met dienen. En het is niet simpel, maar het heeft wel te maken met dienen. In Nederland had men tot een bepaald tijdstip de dienstplicht. En wat deed die dienstplicht? Die bereidde je voor op iets wat je helemaal niet wilde. Want je wilde helemaal niet dat het oorlog werd. Maar ze leidden je op om, mocht het oorlog zijn, je taak goed te kunnen vervullen. En wat zegt nou Jesaja? Je lijdenstijd is volbracht. Als de Messias komt, is het over. Dan ben je dat instrument. Er komt discipline naar ze toe. En het is voorbereiden wat er gebeurt met het oog op de toekomst. En wat dat betreft kunnen we een hoop leren van het eerste deel van de Bijbel. Want jonge mannen, boven de 20, die vervulden hun dienstplicht zolang het conflict duurde. En als je net getrouwd was, dan hoefde je niet in dienst. Dat vind ik eigenlijk een heel mooi beeld. Je mocht een jaar lang enzovoort. Man en vrouw zijn en al die zaken meer. Men gaf ruimte voor dat soort zaken. Maar er komt een moment, en dat denk ik wel als ik zie wat er gebeurt, en nu waarschijnlijk met mij, er komt een tijd dat het lijden voorbij zal zijn. En ik denk dat het goede zaken zijn om dat te weten. Er komt een moment waarop dat volk dat instrument zal zijn. En dan staat er, haar ongerechtigheid is geboet. Daar kan je een heleboel dingen bij me zeggen. Dus ik maak daar wat opmerkingen over. Voor geboet staat een woord dat iets betekent als welwillend of met welgevallen of zo. Het heeft dan te maken met de offerdienst. Het offer moest welgevallig zijn. Maar dat is mooi. Er komt een moment dat het over is, dat het klaar is. Dat het is afgelost, die ongerechtigheid. Dat het niet langer er zal zijn, dat het afbetaald is. Omdat je die dienstplicht hebt vervuld. Dan is het klaar daarmee. En dan ontvangt zij uit de hand van JW een bescherming voor al haar zonden. En er staat iets wat je zou mogen horen. Er staat een bescherming voor al haar zonden. De NBG heeft het trouwens mooi vertaald. Die vertaling is ook mogelijk. Er staat dat het uit de hand des Heren dubbel heeft ontvangen. Voor al zijn zonden. Nou, dubbel betekent dan zoiets als dubbel en dwars. Volledig, compleet. Het is klaar. Want zij ontvangt uit de hand van JW een bescherming voor al haar zonden. Heeft dubbel ontvangen. En er is er iets leuks in, dat is het grappige van Hebreeuws. Soms heb je een klein kommaatje wat het verschil is tussen het ene woord en het andere woord. En hier liggen twee woorden heel dicht bij elkaar. En het ene woord betekent schuilplaats. Denk aan verzoendeksel. En het andere woord is dubbel. En dat is een heel klein verschil. Dus als je het één leest, dan komt dat andere beeld, dat springt mee. En het is goed om dat dubbel ontvangen. Denk aan die schuilplaats, denk aan die verzoening die komt. Dat zijn van die beelden die je er zo bij mag pakken. Nou, dan gaan we waarschijnlijk naar de koffie. Denk ik. En dan eindig ik met de zin die er staat. Vers 1 begint met troost. En vers 2 eindigt met kracht en troost die zij ontvangt. Ballingschap en terugkeer eruit. Dat is het beeld dat Jesaja voor ogen heeft. En koffie. We gaan met elkaar verder. En ik pak het op bij vers 3. En de laatste woorden voor de pauze waren: vers 1 begint met troost. En vers 2 eindigt met kracht en troost die zij ontvangt. Ballingschap en terugkeer eruit. Dat beeld heeft Jesaja voor ogen. En misschien dat je het voor jezelf kunt neerzetten. De troost die God jou geeft en de kracht in je leven is dat je weet dat God er is in alle zaken. En dan kan het zijn dat zo'n simpel couplet van een lied soms ineens in je hoofd blijft zitten. Ik lees het, de hele nacht lig ik aan God te denken. Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. Dan word ik blij. En zeker van mijn redding, ik leef. Ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. En dan vind ik het fijne van liederen. Dat liederen soms onder woorden brengen. Je hebt liederen die er in mijn ogen nooit bij komen. Het is mooi om te zingen, de melodie is schitterend. Maar er zijn van die liederen die als tekst in je hoofd haken. Hè, en die je kunt zingen, terwijl met tranen je niet meer kunt lezen, maar die je kunt zingen. En die je dan dat teweeg brengen. En die liederen hebben we ook in ons midden. Er zijn van die liederen, en we hebben de tekst dicht in ons midden. Er is één zo'n lied wat zo vol staat met de zaken die je weten mag en weten moet. Hè, dat zou gewoon een goed lied zijn. Om dat regelmatig voor jezelf te zingen. Vers 3. Daar gaan we verder. In de NBG staat dan: hoor, iemand roept. Bereid in de woestijn de weg des Heren. En effend in de wildernis een baan voor onze God. Nou, de stem van een roepende. Misschien haakte dat bij je. Je kent misschien wel, ik voel me net een roepende in de woestijn. Nou, die uitdrukking in het Nederlands is door een verkeerde vertaling uit het Latijn van die Bijbel zo bij ons terechtgekomen. Het is gewoon verkeerd vertaald. Hier heb ik het geprobeerd zo zuiver mogelijk te zeggen. De stem van een roepende. Waar roept die stem? In de woestijn. Wat roept die? Bereid de weg des Heren. Wij gebruiken die uitdrukking vaak, ik voel me net een roepende in de woestijn. Ik waarschuw, maar ze horen me niet. Iemand naar wie niet geluisterd wordt. Dat zit er achter de vertaling van de stem van een roepende. Maar hier staat het zo letterlijk mogelijk naar het Hebreeuws. De stem van een roepende in de woestijn. Daar moet die weg des Heren bereid worden. En effend in de wildernis een baan. Denk aan een highway, een opgehoogde weg. Voor onze God. En dan kun je een heleboel dingen bijhalen. Maar ik denk dat wat is nou, ik pak het toch even terug op grond van een vraag. Wat is nou troostend? Nou, troostend is wat hier gezegd wordt voor dat volk. In Jesaja 6 was het nog een stem die uit de tempel verwijt. Wat doe je nou met mijn dingen? Maar hier komt, en vooral vanaf vers 9, krijg je die stem vanaf een berg. En zegt de stem troostende zaken. En hoe zit dat volk dan in elkaar op dat moment? En hoe leven mensen niet? Ze staan met hun rug naar God. Ze leven zonder dat ze de ergen hebben in een land van melk en honing. En wat is God nou aan het doen? Dat wat wij ook mogen weten en leren. Het kan niet zonder mij. Je bent afhankelijk van me, in de goede zin van het woord. En als je soms om je heen kijkt, de plek waar God je neerzet in je leven, dan kan het zijn dat je mensen om je heen hebt, en ik bedoel dat niet negatief, want zo wil ik het helemaal niet zeggen, maar mensen zoeken het in materialisme. Mensen zoeken het in dingen hebben. En het gaat van auto's naar huizen naar noem het maar op. Maar ik zal nooit vergeten dat een van de dochters die kocht een geluidsinstallatie van haar eigen zuurverdiende centjes. En toen had ze hem gekocht en toen stond hij op de kamer en wij genoten er beneden van mee wat ze draaide. En op een gegeven moment kwam ze na 3 kwartier zo'n beetje druilend de trap af. En ik zag die oogjes en ik zei, valt het tegen? Nee, die geluidsinstallatie was goed. Maar dat je in 1 keer al je cent had ingeleverd voor dat ene ding. En ze vond het fijn om te luisteren, want het is een muziekmens, ze hoort graag muziek en luistert graag. Maar materialisme stilt het verlangen niet. En dat vond ik zo mooi. Ik denk wel eens, het maakt alleen maar hebberiger. En dat moet je dan even weer loskoppelen van mijn kind. Maar dat soort dingen. En wat doet God nou? En dat vind ik zo frapperend met mensen die ziek zijn. Wat leer ik van gesprekken met mensen die ziek zijn? Wat leert God u en mij in ons leven? Dat is, wat doet er nou werkelijk toe? Wat zijn nou de zaken die je werkelijk niet kunt missen? En dan ontdek je, dat is altijd ik denk dat dat goed is. Gaan we allemaal kamperen? Dan ontdek je wat je thuis aan overbodigs in de kast hebt staan. Dan ontdek je dat je niet die hele keuken nodig hebt, maar dat ene rekje waar alles in zit. En niet 86 pitten en magnetrons, gewoon die 2 gaspitjes. Ja, sorry, ik geniet ook van luxe. Maar het gaat me erom, dan ontdek je ineens hoe rijk je het hebt. En een van de dingen die me opvalt van mensen die terugkomen van vakantie, dat als je verder kijkt dan de plek waar je gezeten hebt en je rijdt dus rond in het land, of het nou Italië is of Spanje of wat dan ook, dan zie je hoe goed we het hebben. En wat doet God nou? Je hebt het goed, hè? En dan roept God dat volk terug. God roept jou en mij terug. Ligt het nou in wat je hebt? Of ligt het nou aan wie je bent en wat je bent? En dan vind ik het zo frapperend dat ik merk, u merkt dat, wij merken dat. God roept me terug, bepaalt me bij de dingen van hem. En wat merk ik nou? Wat troost me nou in neerslachtigheid? Wat is nou mijn draagkracht? Dat is het besef dat hij er is. Dat is het besef, ik hoef het zelfs niet te zeggen, want soms heb je toch die momenten, en ik zeg soms, begrijp wat ik bedoel, dat ik niet weet wat ik zeggen moet tegen hem. Dat ik misschien alleen maar met een banier boven mijn leven zou willen zeggen, help! En dan merk je dat er in je hart, dat hij je een tekst geeft. Een tekst. Hij die u roept is nabij, hij zal het ook doen. Die heeft God niet in mijn hart gezet, die heeft hij erin gegraveerd. En het rare is, ik heb dat op mijn 18e gebeden. Hij gaf het op mijn 28e, ben nu ietsje ouder. En het is werkelijk zo. Hij doet het. En hij is trouw. Dat heb je toch ook, dat je af en toe verrast bent door het handelen van God in je leven. En dat je echt naar boven kijkt van... Zo van, bijna Joods, hoe heb je het kunnen doen zo? Je wist het exact wat ik nodig had. Wat nodig was, niet wat ik nodig had. Dat is weer dat materialisme. Je bent er. Troost is effectief. Gods troost is effectief in neerslachtigheid. En wat moet dat volk weten? Dat de Messias komt. En dat dan alle lijden voorbij zal zijn. En ik denk dat dat een punt is. Dat mag dan gaan leven. Wat is het vaste punt? Wat heb je nodig om te weten dat hij er is, dat hij er was en dat hij er zijn zal? En ik denk het boeiende is, wat gebeurt hier? Jesaja krijgt van God de woorden en zegt, roep in de woestijn, roep In de woestijn bereidt de weg des Heren. Johannes citeert hem dadelijk. We zullen het dadelijk lezen misschien. En wat doen ze? Het volk wijst hem af. En wat wilde Johannes? Gekozen door God vanaf de moederschoot. Jij bent voor mij diegene die het zeggen gaat, die wegbereider. Het ging nog ineens. Het ging Johannes de Doper bereid de weg des Heren. Het ging om die weg naar het hart die God wilde openleggen. En ik denk dat dat het bijzonder is. Wat wordt er nou zichtbaar? Als daden worden tot die weg effenen. De stem van een roepende in de woestijn. En het leven kan zo'n woestijn zijn. Bereid de weg des Heren. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Dan zet ik op papier, wegen zijn in het Midden-Oosten vaak slecht. Men verplaatst zich bijvoorbeeld met behulp van ezels en kamelen. En die trekken zich niet zoveel aan van de staat van de wegen. Die pootjes komen er toch wel. Maar o jee, als er een koning komt, dan werden de wegen geprepareerd. Dan werden de stenen en andere obstakels verwijderd. Dan werden de gaten opgevuld. En als hij dan echt kwam en alles was klaar, dan ging er een heraut voor hem uit. En wie was nou de heraut die God uitzond voor de Heer? Dat was Johannes de Doper. En dan moet je eens kijken wat zijn vader zegt. Dat is heel bijzonder, dat lezen we in Lucas 1. En wat zou daar nou het belangrijke woord zijn? Want je kan die verhalen zo vaak vanuit de geboortemomenten vieren. Hè, het is dan wat de christelijke wereld noemt kerst. En dan wordt dan kerst gevierd, de geboorte van de Heer. Maar moet je kijken wat er hier staat. En ik lees Lucas 1. En het komt dan uit, ook trouwens iets om een mooi lied van te maken, de lofzang van Zacharias. En wat staat er dan? En gij, hij spreekt dus Gods woorden uit over het leven van zijn zoon. En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogste heten. Want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden. Die wegen naar het hart van dat volk. Want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden. Om aan zijn volk te geven kennis van heil. Redding in vergeving hunner zonde. En dan krijg je dat prachtige door de innerlijke barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte naar ons zal opzien. Om hen te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Om onze voeten te richten op de weg des vredes. Als je daar de woorden achterhoudt en achterhoort die er staan. Hè, bij vrede komt natuurlijk dat schitterende woord shalom tegen. Hè, waar veel meer in zit dan vrede alleen. Dat is welzijn, je welbevinden. Maar duisternis en schaduw des doods. Dat kan zo in een leven gewoon zijn. En dat klonk gisteravond ook in de avondsluiting in die persoonlijke woorden. Om hen te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Dat woord van God is niet leeg. Dat keert ook niet leeg terug. Dat woord van God prikt recht in je hart in de situatie waar je in bevindt. En ik denk dat dat het bijzonder is. Die woorden zullen gaan spreken tot dat volk. En wat ze er nu van begrijpen als straks God die bedekking wegtrekt. En ze werkelijk zullen zien in wie het allemaal is gedaan. Dan krijg je werkelijk een volk dat klaar staat voor hem. En ik denk dat het is heel bijzonder. Dat is wat Lucas dan zegt. Ja, en als je dan even verder kijkt. Nou, laten we zeggen naar Lucas, even kijken, 3. En dan krijg je hem. En ik lees niet het hele introductiegedeelte. Ik begin bij vers 3. En dan gaat het dus over Johannes. Dan is hij groot geworden. Is hij volwassen geworden. Heeft hij in de woestijn zijn dingen geleerd. En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonde, gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept, en dan kan je vertalen die roept in de woestijn, nee, die roept, de stem van een die roept, dubbele punt, in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden en de krommingen zullen recht en de oneven wegen vlak, oneffen wegen vlak worden en alle vlees zal het heil Gods zien. Hij kwam uit de woestijn. Hij richtte zich tot het volk. En hij riep op, maak die weg gereed. Hij legde die weg uit naar hun hart. Er kwam er een die dat hart aanging. En dat kan ik heel mooi allemaal zeggen, maar waar komt nou jouw werkelijke troost vandaan? Dat kan alleen maar van hem komen. En ik denk dat dat zo bijzonder is. Voor Israël komt straks die Messias. En de weg moet bereid worden voor zijn majestueuze intocht naar hun huizen en hun harten. En wat doet Jesaja? Of wat doet Johannes? Die kiest die woorden van Jesaja. En die roept het volk om. Die roept het volk op. Keer je om. En de nadruk ligt op. Waarom? Omdat God doet wat hij belooft. En dan vind ik het machtige. Want wij denken altijd. Ja, opgestaan plaatsje vergaan. Dat volk verwierp hem. En dat maakte geen eind aan de verwachting die God in hun hart gewekt heeft. God gaat gewoon doen wat hij gezegd heeft. En ik denk dat het hele machtig mooie dingen zijn. God doet wat hij gezegd heeft. En dan komt Johannes. En dan komt daarna die zoon van God. Daar komt die redder, is God, notabene. En ze wezen hem af. Daarmee zette God dat volk niet weg en nou is het klaar voor eeuwig. Nee, als die straks komt, want hij komt terug, dan is dat volk voorbereid op zijn komst. En dan zal het hem verwelkomen. En dan zullen ze hun hart voor hem openzetten en hun hart voor hem uitleggen. Komt u binnen. Dan zeg je, waar heb je het nou weer over? Nou, ik wil je toch even in herinnering brengen wat bijvoorbeeld Openbaring 8 zegt en Openbaring 15 zegt. Dan zijn de 7 bazuinen geweest. Dan zijn de schalen uitgegoten. En dan is het voorbij. Al dat lijden, al dat vervolgd worden. Ik denk, er is een hele discussie, en als je dat wil lezen heb ik dat bij me voor je. Er is in een christelijk blad een hele discussie geweest over, moet je nou wel of geen kruisjes verbieden? Moet je nou wel of geen, heel die discussie. Moeten religieuze symbolen, moeten uitingen van geloof, moet dat uit de openbare, uit de publieke ruimte gezet worden? Moet dat van het dak af, Jezus redt? Ja, het moet wel van het dak af geroepen worden. Maar moet het van het dak af, Jezus redt? Er is in IJsselmuiden ook iemand die dergelijks op het dak heeft staan en daar stoort niemand zich aan. Gaat dan, wat zit er dan achter? Waarom wordt er zo gejaagd op gelovige uitingen? Je kan ook wel zeggen, we leveren in, want dan houden de moslims te vriend. Weet ik niet. Maar er zit een lijn in, er zit een lijn van denken in, waarin men God opzij schuift, weg wil hebben. En ik denk dat we dat moeten doorhebben. Dat denken bij een bepaalde groep Nederlanders, waarin dat alles wat met geloof te maken heeft, weg ermee. Er moet iemand in de woestijn gaan roepen dat hij komt, bij wijze van spreken. En dat volk dat toen vervolgd werd, want dat ging allemaal gebeuren en vervolgd is in die Tweede Wereldoorlog, dat zal vervolgd blijven worden. Ik heb hier een stuk uit een Joods dagblad, een Joods weekblad, het NIW, Nieuw Israëlitisch Weekblad. En dit schrijft een Rotterdamse jongen. Je zou bijna denken, oh, het gebeurt alleen maar in Amsterdam. Dus een Joodse jongen die heeft van 5 april tot en met 25 april van dit jaar dus bijgehouden wat er tegen hem gezegd werd in Rotterdam. En hij is herkenbaar als Jood. Hij heeft een keppel op. En Hij heeft vrienden die met hoeden en een lange rok lopen. Hij zelf niet, maar hij heeft ze wel. En dan lees je wat er dan in Rotterdam tegen Joodse mannen met een keppel op, en misschien nog herkenbaarder Joods, maar met, in ieder geval met een keppel op, gezegd wordt. Dat zijn alle walgelijke woorden die, en hebben we dan de geest van de tijd door. Ik las een stuk waarin iemand zei, het lijkt net de jaren 30. Dat volk wordt weer gewoon. En dan worden ze nageroepen. En dan gaat het me even niet door wie ze worden nageroepen. Maar het is wel triest dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen Hollanders en anderen. En dat is afschuwelijk. He, dat mensen vervolgd worden om het feit dat ze eruit zien als een gelovige. En ik weet ook dat het geldt met Messias-gelovige Joden in Israël, is dat zo. Maar de houding en de omliggende volken. Maar laten we alsjeblieft niet denken dat het heel ver weg is. Als ik dat zie wat erin. En ik ben geen. Ik bedoel het helemaal niet vervelend, want ik ben niet bang, want God heeft het in handen. Maar ik heb wel mijn oogjes en mijn hart open. En ik zie wel dat alles wat met religie te maken heeft, met godsdienst te maken heeft, dat wil men niet. Ik denk van ja, welke lijn zit er nou achter? Hè? Dan kom je dat tegen. Men wil God niet. Ten diepste wil men niet iemand die het voor het zeggen heeft. Ten diepste wil men niet iemand die alle touwtjes in handen heeft. Ten diepste, men wil het zelf uitmaken. Dat zit in het onderwijs, dat zit in de zorg, dat zit in heel ons denken doorweven. Je ziet het in het autorijden weerspiegeld worden. Ik maak zelf uit of dat stoplicht tegen mij rood wordt of niet rood. Als het rood is en ik rijd door, rijd ik door. En ik bedoel dat niet van, oh wat stout, maar ik denk eigenlijk van, in het gezin, in gezinnen, waar vaders en moeders hun kinderen opvoeden, groeit ook een stuk verbondenheid. Je houdt van elkaar, je trekt samen op, verbondenheid. Maar tegelijkertijd zien we ook gezinnen waarin iedereen zijn eigen gang gaat. Door drukte, door samenwerken, daar heb ik het allemaal niet over. Maar dat is iets wat dan een therapeut schrijft. In onze gezinnen werken wij nog als gelovigen, is er nog verbondenheid in onze gezinnen. Of zie je wat je om je heen ziet. Ik wil het zo, dus dat moet gebeuren. Dat individualisme. In een gezin met kinderen zie je dat kinderen leren rekening met elkaar te houden. Dat men leert in het gezin op elkaar betrokken te zijn en met elkaar dat leven te leiden. Ik denk, hebben we als gelovigen niet, beseffen niet hoeveel goud God ons geeft door een gezin, door kinderen, door kleinkinderen, door achterkleinkinderen soms al. Dat is iets om voor op je knieën te liggen. Dat is iets om voor klaar te staan. Dat is iets om dat God jonge ouders de wijsheid geeft om onze kinderen op te voeden. En ik ga nou niet in detail, want ik zou heel graag over details willen praten, maar dat doe ik niet. Maar groeien onze kinderen op in verbondenheid? Ik ben zo blij dat die jonge lui die spelen gisteravond. Dit is misschien een onnozel spelletje, ik vind het zo mooi. Er zitten alle leeftijden bij elkaar, die je normaal gesproken niet bij elkaar, die zitten daar met elkaar heerlijk te spelen en hebben een hoop plezier. Dan denk ik, vader, u geeft een stukje verbondenheid. Ouders, kijk, daar groeit een stukje verbondenheid met elkaar. Maar tegelijkertijd, we zijn toch samen van hem? Een stukje verbondenheid met hem. Want het is toch wel de plek die God geeft. De gemeente is de plek die God geeft. Gaan we daar in liefde en zorgvuldig mee om? Ik bedoel dat goed hoor, ik bedoel het helemaal niet. Ik bedoel geen kritiek te uiten, maar beseffen we wat God ons in handen heeft gegeven. En dan geeft ons ook nog het woord. En is dat datgene wat ons koestert? In de woestijn waarin het leven ons kan brengen. In het woestijn wat voor Israël een beeld was van de ballingschap. Is daar het besef dat hij er is in je leven? Weet je je van hem afhankelijk in de goede zin des woords? Ik denk ja. Bereid in de woestijn en weg des Heren. Effend en alle zaken meer. Wat ging er komen? Wat geeft Jesaja mee? 10 stammenrijk was er al niet meer. 2 stammenrijk ging ook vertrekken. En wat geeft Jesaja mee? De ballingschap die komt, de woestijn die komt. Er komt een terugkeer. En ik denk dat dat het enorm is. Er is een terugkeer. En God zal zich daaraan houden. Er komt een eind aan ballingschap. Er komt een eind aan verwarring. Zoals uit Egypte dat volk getrokken werd en in Israël terecht kwam. Zal er straks dat moment zijn. Het is wat de profeet zegt. Uit Sion zal de wet uitgaan. Met andere woorden, datgene wat God als gezonde regels geeft om te leven, zal dan gesproken worden. Er komt een eind aan ballingschap. En als je dan denkt bij woestijn ook nog aan het beeld volkeren, heidenvolken, om dat volk heen. En je ziet de haat. En je ziet wat er werkelijk gebeurd is op het schip dat naar Gaza voer. Dan denk ik, vader, hoef het niet met de staat Israël eens te zijn. Om tegelijkertijd te zien hoe de tegenstander mensen opzet tegen dat volk. Ik denk dat het machtige is dat we weten mogen in alle zaken. Hè, dat Jesaja het volk troost. Dit zijn woorden die het hart troost. Die ze meenemen de woestijn in. En ik denk dat de bijzondere dingen zijn. Er komt een moment, volk, dat de Messias komt. Er komt een moment dat hij de weg naar je hart zal vinden en de weg naar je huis zal vinden. Soms is het zo simpel. En soms hangt het in je kamer als een tegeltje of als een plaatje of als een spreuk. En toch is het iets wat je, als je het ziet, weer leest. Ik kom bij ons de trap op. Naar mijn kamer of naar de bovenetage. En als ik boven ben, lach ik. En waarom? Ik kom naar boven aan die trap en ik zie alle kleine spul van ons. Dan geniet je. Dat wat God je gegeven heeft. Je kleinkinderen, je kinderen. Zo kan je ook in je kamer een opmerking hebben hangen die aan hem herinnert. Die je bij hem bepaalt. Zo'n banier uit Gods woord dat boven je leven wappert. God doet wat hij belooft. God zal doen wat hij belooft. Onherroepelijk. Hij komt daar waar hij zijn wil. En ik denk dat dat de dingen zijn. En het is heel mooi als je het hebt over woestijn. Dat is even voor degenen die wat dieper willen. Als je het over woestijn hebt, dan zit daar een woord in wat te maken heeft met dabar, met het woord. Midbar, dabar. En juist in die woestijn, juist in dat diepe, donkere, duistere dal, dat is de plek waar God spreekt. En uitgerekend in de ballingschap spreekt God. En wat zegt het mij dan? God is er juist in de randgebieden van het leven. Juist in de randgebieden van het bestaan. In eenzaamheid en isolement. En juist daar kiest God het moment om zich in jou en mijn leven te onthullen. Het is die weg door de woestijn die God aanlegt. Ik denk dat het bijzondere zaken zijn. God legt een weg aan. En we komen daar waar hij wil dat we zijn. En ik denk dat dat zaken zijn die we tot ons mogen laten doordringen. En dan eindig ik met het laatste vers voor vandaag. Dat is het vierde vers. Terwijl menselijke uitvindingen ons even herinneren aan het feit dat dingen wel eens anders kunnen gaan dan je denkt. Vers 4. Dat vind ik zo mooi, hè. Elk dal wordt verhoogd. En elke berg en heuvel geslecht. Shovel, laag gemaakt. En het oneffene worden tot een vlakte. En de rotsbodem tot een vallei. Dan snap je ook shovel. Dan zit je laag. Snap je? Dat is dat begrip wat erachter zit in het Jiddisch. God legt een weg aan van Babel naar Sion. Jullie gaan, maar je komt terug naar Sion. En dan zullen alle blokkades en alle bedenksels en alles geëgaliseerd worden. Die rotsbodem wordt tot een vallei. is het niet alleen voor ons, of voor het volk, maar toch ook voor ons, voor jou en mij persoonlijk. En ik weet heus, dat is mijn worsteling, ook die van jou, dat het tussen ons mensen soms zo oneffen kan verlopen. Of dat er dingen zijn die ons naar elkaar toe blokkeren. En dan denk ik dat God ons een weg wijst om naar elkaar terug te kunnen. Wat hier staat, zijn liefde effent die weg, overwint die blokkades. Ik zou bijna zeggen, wat een prachtig toekomstbeeld, Vader. En dan heb je soms ineens dat je iets leest en dat je denkt van, ja werkelijk, zo is het. Je kan je soms zo focussen op een mens. Die is tegen me. Of die moet me niet. Of ik moet hem niet. Of ik wil haar niet. Maar als je echt kijkt, dan is er wel die liefde in Christus. Maar er zijn bepaalde dingen waar je aan ergert. Dan erger je niet aan die mens, dan erger je aan dingen die iemand doet of dingen die iemand zegt. En juist in zo'n situatie, en ik denk dat je allemaal zo mensen misschien gelijk voor ogen hebt. Ik wel hoor. Ik bedoel het in de goede zin, maar ik heb ze wel. En elke keer weer ben ik beschaamd als God me verrast. En denk van, eigenlijk is het een hele fijne vent. Maar wat ergert me nou in hem? En wat zal ik in hem tot ergernis zijn? Dat is de manier waarop het gezegd wordt. Maar dat doet aan die mens niks af. Dus er is soms tijd voor nodig. En Gods woord, dat zich, hè, dat woord genade, dat zich druppelt op die roestige plek in je lijf, in je leven. Waarom blokkeert me dit nou? Of dat zijn van die dingen waar je dan mee bezig bent. En dan heb je een ervaring dat ineens er een heel open moment is, te midden van al die dingen die zo moeilijk zijn soms. En dan denk je, ik heb je eigenlijk gewoon lief. En dat besef ik, maar dat onderscheid wil ik dan niet gelijk maken. Ik heb je lief in Christus, in de Heer, lukt het me af en toe nog niet. God geeft tijd. En God geeft ook dingen die hij tegen je zegt en waar je dan bij hem mee terugkomt en zeggen, Vader, dat vind ik wel moeilijk. Ik ben blij dat je bij me komt, want ik heb toch wel wat dingen voor je. En dan krijg je dat woord dat je troost. Dat woord dat je de weg wijst. En ik eindig met een citaat van een broeder. En dat is de zoon van de bekende Willem. Dus Evert Jan Ouweneel. En die zegt de volgende opmerking. Ik heb hem eens in een preek gebruikt, maar ik ben hier werkelijk blij mee. In alle zaken die wij, jou en mij overkomen, wat geeft werkelijk vrede? Dat jouw leven een onverwoestbare waarde heeft. Omdat het gewenst is door de Allerhoogste. En dat geen kwaad in de wereld dit feit veranderen kan. Wat geeft werkelijk vrede? Dat hun leven een onverwoestbare waarde heeft, omdat het gewenst is door de Allerhoogste. En dat geen kwaad in de wereld dit feit veranderen kan. God is werkelijk liefde. En God is werkelijk degene die met ons op weg is. En soms wordt het moeilijk. Is het moeilijk? En doordat je dan, bijvoorbeeld dat helpt in mijn situatie, is een fikse strandwandeling maakt. En dan mag het voor mij stormen en regenen en interesseert me niks. En dan merk ik dat ik soms het kan uitschreeuwen tegen de storm in. En dat God het wegneemt, rust geeft. En dan ben je het kwijt. Je hebt het bij hem gebracht. En bij hem gelaten. En dan is het zo bijzonder dat God dan werkelijk datgene geeft waar je eigenlijk soms allemaal naar zoekt als het moeilijk is. En dat je vrede, Vader. Vrede van u. Omdat we vrede met u hebben. En die vrede van u zal uiteindelijk zijn tussen alle mensen. bijzonder dat God zo met ons meegaat. En dat hij een weg bereid heeft naar mijn hart, naar jou en mijn hart. Dat hij uiteindelijk elk mensenhart zal weten te vinden. En dat elk mensenhart met jou en mij mee zal zeggen: Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader.